Welkom bij Manke Mensen, een podcast over het leven, queer liefde en ziek zijn. Wij zijn Sascha en Sophie en praten samen graag open over alles, inclusief onze mentale en fysieke gezondheid. En over het functioneren in een wereld en systemen die zijn ingesteld op gezonde mensen. Onderwerpen die je in het dagelijks leven niet altijd even makkelijk met iedereen kunt bespreken, maar wel gewoon heel belangrijk zijn.
Ja, en vandaag gaan we het vooral hebben over het fysiek ziek zijn van Sascha. Nou, misschien kunnen we beginnen met een beetje je verleden en hoe je erachter bent gekomen dat je chronisch ziek bent.
Mm-hmm. Ja. Nou, dit gaat op zich terug naar gewoon mijn geboorte. Ik werd al ziek geboren. Ik werd een zagende zuigeling genoemd, omdat ik dus dat geluid maakte toen ik ademde, zeg maar. Een soort zagend geluid bij ademhaling. Dus toen ben ik gediagnosticeerd met astma. Dat werd later werd dat moeilijk behandelbaar astma. En moeilijk behandelbaar allergisch astma. Omdat ik ook heel veel allergieën heb. Dus dat is eigenlijk altijd als kind al geweest. En daar was ik ook veel moe bij. En had ik gewoon slechte conditie. En ik viel bijvoorbeeld 's middags dan altijd al in slaap. Zeg maar tussen de middag. Dus dan ging ik halve dagen naar school. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest.
Dus hebben ze eigenlijk ook al meteen gediagnosticeerd?
Ja, ik geloof dat astma echt al in mijn eerste jaar al gediagnosticeerd is.
En toen later heb je nog meer diagnoses gekregen?
Ja, toen die vermoeidheid en ontstekingen en dat soort dingen kwamen er steeds meer bij. Dus toen was ik, even denken, ik was 12 of zo. Toen heb ik de ziekte van Pfeiffer gekregen. En bij heel veel mensen is dat dan een korte periode dat je daar ziek van bent. En even niet naar school kan of zo. Maar bij mij heeft dat maanden geduurd. En het is een tweede keer zelfs nog teruggekomen. En toen ben ik op een gegeven moment naar een kinderarts gegaan. En die heeft dus me heel goed kunnen instellen op bepaalde medicatie en zo. Ook voor mijn astma, omdat die dus heel instabiel werd. En rond die leeftijd begon ook migraines en hormonale stoornissen en zo. Dus toen was het wel duidelijk dat daar iets zat. Maar het liep gewoon niet zo lekker bij de kinderarts. Het was gewoon, die keek naar bepaalde dingen, maar ze wilde niet. We hadden niet het idee dat ze ten eerste me serieus nam. Ten tweede echt uitzocht waar bepaalde dingen vandaan kwamen en alleen maar medicatie voorschreef. Dus toen ben ik uiteindelijk toch naar een longarts gegaan in een ander ziekenhuis. En die heeft toen een immunodeficiëntie en antilichaamstoornis vastgesteld. De immunodeficiëntie, dat is dus dat je immuunsysteem alle externe factoren gaat aanvallen die niet per se aangevallen hoeven te worden. En dat mijn lichaam dus heel erg heftig reageert op een virus, wat bij mij dan meteen weer een ontsteking wordt. Dus iemand die wordt verkouden, ik word ook verkouden en daarna wordt het eigenlijk meteen een longontsteking.
En heb je dit al vanaf dat je geboren bent? Of is dit?
Nee, dit is wel die ontstekingen, dat is eigenlijk juist met mijn puberteit gekomen. En dat werd toen steeds heftiger elk jaar. Mm-hmm. Dus daarom ben ik op een gegeven moment dus verder gaan zoeken. Verder heb ik Renault. Dat is een bloedvatenstoornis. Vooral in mijn handen en mijn voeten. En ik heb dus nu eigenlijk bijna officieel een nieuwe diagnose endometriose. En dat heeft wel echt. Die diagnose heeft eigenlijk het langst geduurd van alles.
Ja, want kun je even kort uitleggen wat het inhoudt?
Ja, endometriose is een ziekte waarbij je weefsel hebt verspreid over verschillende organen en delen in je lichaam. Die lijken op baarmoederweefsel en zich ook gedragen zoals baarmoederweefsel. Maar het is niet precies hetzelfde. Dus maar het gaat dus wel bijvoorbeeld. Het kan dus bloed gaan aanmaken. En het kan dus gaan krampen en dat soort dingen. Net als in je normale cyclus je baarmoeder zou doen. Maar omdat het dan dus op organen zit waar het niet zou horen, gaat dat heel veel pijn doen.
Ja.
En kun je daar veel last van hebben. En het kan gaan groeien. En nou ja, kan je organen aantasten, dat soort dingen.
En welke struggles of zo heb je daar mentaal dan ook mee gehad in die hele weg van erkend worden dat je gewoon ziek bent?
Nou, vooral het gevoel dat ik me aanstel, dat heb ik echt ongeveer altijd al gehad. Ik denk, ik kan me ook wel vaag herinneren dat ik dat op de basisschool ook al had. Dat ik dacht, ja, maar waarom kan ik nou niet gewoon ook een hele dag naar school? Of waarom kan ik niet net zoveel rondjes lopen met de sponsorloop als iedereen? En dat, gevoel van niet goed genoeg mijn best doen en zo.
Ja, omdat je natuurlijk ook vergelijkt met leeftijdsgenoten of zo.
Ja, heel erg. Ja.
Die dat allemaal wel kunnen.
Ja.
En, maar had je wel, heb je wel uit je diagnose een soort van erkenning kunnen halen van, ik heb dus blijkbaar dit, dus daardoor lukt het mij niet of zo om,
ja, deels,
om dit allemaal mee te doen of zo.
Mm-hmm. Ja, deels. Maar dat, dat is wel gewoon iets wat gewoon altijd in mijn hoofd blijft of zo.
Weet je waardoor dat komt? Of waardoor dat is ontstaan? Want sommige mensen denken gewoon, ja, ik ben ziek, dus ik kan dit niet.
Ja.
Dit is een goed excuus, klaar.
Nou, ik heb best wel perfectionisme. Eén. Ik heb altijd wel geleerd dat je gewoon hard moet werken. Goed je best moet doen. En dat je er dan wel komt of zo. En ik denk dan, ja, ik heb al mijn ledematen nog. Dus ik zou, theoretisch gezien, zou ik gewoon moeten kunnen rennen en fietsen en lange afstanden kunnen afleggen.
Nee, dat heeft natuurlijk niet alleen met je ledematen te maken.
Nee, dat weet ik. Maar op een of andere manier, ik zie er van de buitenkant zie ik er gezond uit. En dat heb ik ook van zorgverleners wel eens gehoord. Dat je er dan gewoon goed uitziet. Dus dan zal het wel goed met je gaan.
Ja, dus dat je gewoon eigenlijk, omdat andere mensen je niet serieus namen, dat je jezelf ook niet zo serieus nam.
Ja.
Wat zijn dan de dingen waar je nu op dagelijkse basis door het chronisch ziek zijn last van hebt? Waarvan je zou zeggen, ik wil echt dat ze dit weten. Of waar mensen dan gewoon vergeten dat jij daar dan wel last van kan hebben of zo.
Ja, er is dus een lepeltheorie. en die heb ik weet niet, ik heb geen idee hoe ik die ooit heb gevonden, maar dat is een vrij bekende onder chronisch zieken. Ik zal hem even een beetje uitleggen hoe de lepeltheorie dan werkt. Je hebt dan lepels. Stel, elke persoon heeft lepels. Gezond of ziek. Iedereen heeft 12 lepels. En die lepels die representeren dan energie die je hebt op een dag. Het begint eigenlijk al bij opstaan. Want als ik aan een gezond persoon zou vragen, hoe ziet jouw dag eruit? Dan legt diegene uit. Nou, ik sta op, ik maak me klaar, dan weet ik veel, eventueel ontbijt diegene. Ja. En dan gaat diegene naar zijn werk. Maar het feit is dat ik bij het wakker worden al moet nadenken. Dus ik word wakker, heel vaak met veel te weinig slaap of gewoon heel veel pijn. Want ik heb vaak slecht geslapen door veel pijn. Of ik word dus wakker met heel veel pijn. Soms word ik wakker door pijn. Is dat mijn wekker? In plaats van gewoon een leuk muziekje. Dan moet ik dus gaan besluiten, oké, ga ik überhaupt douchen? Want douchen kost me soms gewoon veel te veel energie. En dan, als ik, dat ligt dus heel erg aan de dag. Maar soms moet je ook gewoon douchen als persoon. Dat is gewoon heel belangrijk soms. Dus dan ga je dus bedenken, ga ik daar al een lepel aan spenderen? Ja. Want elke losse activiteit kost mij al één lepel. Terwijl iemand anders hele ochtendroutine tot naar het werk gaan één lepel kost. Kost dan douchen mij een lepel. Kost aankleden een lepel. Kost ontbijt maken en opeten een lepel. Dus dan ben ik al 3 of 4 lepels in één keer kwijt. Dat is gewoon iets waar je heel erg over na moet denken. Over de meest simpele dingen moet je soms nadenken.
Ja.
En dan hebben we het dus nog niet eens over afspreken met mensen. Of ergens naartoe gaan. Want dat kost je nog meer lepels. Als ik dan een activiteit kies om te doen, naar theater of weet ik veel, een dagje uit, dan kan ik dus wel lepels alvast stelen van de volgende dag. Want dan heb ik meer dan 12 lepels nodig, anders red ik de dag niet eens. dan steel ik dus lepels van de volgende dag. Maar dat betekent dus dat ik de volgende dag nog maar 8 of nog maar 4 of nog maar een paar lepels te besteden heb. Wat dan dus resulteert in, weet ik veel, een dag in bed liggen.
Toen je dat zo tegen mij zei, want we hadden het hier echt al over in het begin van onze relatie, toch? Of toen we aan het daten waren nog.
Ja.
Toen dacht ik echt, oh, dit is echt hoe het werkt bij mij ook.
Ja.
Van, nou, ik heb het dan meer op het gebied van depressie. Dat je dan gewoon inderdaad bij het opstaan tot überhaupt de deur uitgaan. Dat die kleine dingen kosten al zoveel energie en zoveel moeite. Dat je eigenlijk niet veel meer kan doen dan gewoon de standaard dingen die voor mensen heel normaal lijken ofzo.
Ja.
En daarbij komt dan natuurlijk ook weer het vergelijken met mensen.
Ja.
Van wat iedereen allemaal wel kan.
Ja. Ja, en bij jou komt het dan meer voort uit depressie, toch?
Ja. Ja. Dan verhaal. Van depressie komt dan weer voort uit bepaalde persoonlijkheidsstoornissen.
Ja.
Het zijn weer bepaalde patronen die ik heb ontwikkeld. Die op dat moment nodig waren om te overleven. En die me nu dus tegen gaan werken. En daardoor houdt mijn depressie in stand. Dat is zeg maar de theorie daarachter. Maar ja, wat er dus bij depressie... waar ik daarvan heel veel last van heb... is dat alles me inderdaad heel veel energie kost. En dat is wel een van mijn grootste dingen. Dat ik dus ook inderdaad heel erg balans moet vinden. En dat als je de ene dag dingen doet... dat je dan gewoon... daarna een week meer moet rusten.
Ja, en dat kan soms echt een hele week duren inderdaad... voordat je weer bijgekomen bent van die ene dag.
Ja.
Oh ja, en wat ik heel graag wil dat mensen ook een beetje beseffen soms... is gewoon de hele administratie rondom ziek zijn. Want je hebt dus telefoontjes, uitkeringsaanvragen, apotheek bezoeken... dat ze dan medicatie niet op voorraad hebben... dat er een bestelling verkeerd is gegaan, dat... dat je soms gewoon per week, elke week naar het ziekenhuis moet. Elke week naar een therapie. Of 3 therapieën in een week. Of dat is gewoon hoeveel tijd...
En energie.
Energie en administratie. En hoe vaak, hoeveel wachtmuziekjes je in je leven hoort aan de telefoon.
Ja. Inderdaad, ik heb ook een periode gehad dat ik dagelijks naar therapie ging. Dus dat, en dan kan je dus ook niet anders doen dan met je ziekte bezig zijn.
Nee. Ja, plus, soms heb je dus mensen die een opmerking maken als... oh, ik zou ook wel even een dagje tussendoor vrij willen hebben. Wat ik dus als rustdag dan nodig heb, bijvoorbeeld. Maar die beseffen niet hoe graag ik wil werken.
Ja.
Hoe graag ik gewoon wil bijdragen aan de maatschappij.
Je wilt het echt wel. En je voelt je ook... nou ja, tenminste, ik voel me dan soms wel een beetje lui of zo. Terwijl, want ik wil eigenlijk gewoon werken. En ik ben ook best wel een harde werker.
Ja.
Maar...
je werkt ook extreem snel. Tenminste, als ik jou dus aan je studie zie, dan denk ik echt... wow, je hebt nu al je halve verslag.
Ja.
Dus inderdaad, ik kan me heel goed...
dat is gewoon vet frustrerend. Dat je eigenlijk weet dat je het gewoon wil. En dat je het ook kan met een gezond lichaam of een gezond hoofd.
Ja.
Maar dat dat dan niet zo werkt in je leven.
Ja. En dan heb ik nog één dingetje over het uiterlijk.
Ja.
Van dat mensen het niet aan je zien. Want ik krijg ook wel eens opmerkingen van mensen. Ik weet dat je ziek bent, maar je hebt wel echt een lichaam waar mensen een moord voor zouden doen. Dat soort opmerkingen heb ik letterlijk.
Ja.
Krijg je soms gewoon. En dan denk ik echt, oh my god, je hebt geen idee. Ik zou echt zoveel liever gewoon, weet ik veel, een heel ander lichaam hebben wat dan...
wel werkt.
Ja, wat gewoon werkt.
Ja. Nee, en daar... oh ja, dat zou ik ook nog wel zeggen van hoe het voor mij is. Dat ik me daar soms dan ook wel schuldig over voel. Of zo. Omdat ik dan denk... ja, maar jij hebt een lichaam dat niet werkt. Dat heb ik gewoon. Waarom kan ik dan daar niet gewoon gelukkig mee zijn? Of waarom maak ik het vrijwillig kapot? Of maakte ik het vrijwillig kapot?
Ja.
Terwijl ik...
maar hoe vrijwillig is dat? Want dat komt ook voort uit je ziek zijn.
Ja, dat is het dan ook. Maar dat is toch denk ik het stigma. Dat en de vooroordelen die in de maatschappij rondhangen over dat je mentaal ziek zijn.
Dat dat meer een soort aandachtstrekkerij is dan...
Of dat je dat zelf veroorzaakt. Of,
ja.
Ja, ik weet het niet zo goed. Maar dat ik dan toch... maar daar, ik heb ook zo vaak, als ik dan suicidaal was of zo, dat ik dan dacht... echt... geef mij dan kanker in plaats van bijvoorbeeld mensen met kanker die gewoon willen leven of zo. Dat ja, ik dat me er dan dacht, zo ja. schuldig over voelde dat ik dan dood wilde, terwijl mijn hele lichaam het doet.
Ja, terwijl iemand met kanker dan zou willen leven, maar ja. niet kan overleven. Ja, dat is een hele begrijpelijke reactie. Maar aan de andere kant, onze relatie is het bewijs dat mentaal en fysiek ziek zijn oprecht gewoon hetzelfde is. Alleen zich op andere gebieden in je lichaam zich voortbrengt. Want je brein is ook ja. je lichaam.
Ja, en dat het zich op andere manieren uit, inderdaad.
Ja.
Want verder hebben wij precies, nou niet precies dezelfde klachten, maar wel de manier van het ermee omgaan en ja. je energielevel. En nou ja, als wij het erover praten over het ziek zijn, dan hebben we eigenlijk precies hetzelfde. En maken wij ook hetzelfde mee.
Ja.
Maar gewoon net op een iets andere uiting of zo.
Ja.
Op een andere manier. En heb je dan ook soms dat je last hebt of zo van vrienden of mensen om je heen die dat dan niet begrijpen?
Ja, ik heb nu inmiddels wel echt een groep vrienden om me heen verzameld die het in ieder geval grotendeels begrijpen. En ik denk ook dat het helpt dat ik daarin zelf gewoon wat volwassener ben geworden, dus mezelf ook beter begrijp. Dus dat ik het in woorden al beter kan uitleggen.
Mm-hmm.
Zodat iemand ook überhaupt snapt wat er gebeurt.
Ja. Ja, dat heb ik ook. Maar ik vind het soms nog steeds wel lastig om...
Is het ook.
...het uit te leggen of zo.
Ja, bepaalde dingen zijn gewoon ingewikkeld om uit te leggen. Omdat het dan zo alledaags gebeurt of zo. Dat je er zelf misschien niet eens meer over nadenkt.
Nee.
Terwijl als je het aan iemand vertelt, dan klinkt het meteen absurd of zo bijna. Soms.
Ja, alsof ze me niet gaan geloven of zo.
Ja.
Dat meer.
Ja. Nou, soms is dat gewoon ingewikkeld en ik voel me ook heel vaak schuldig als ik afspraken moet afzeggen. Maar gelukkig heb ik dan inmiddels wel een grote groep mensen om me heen die dat, waarvan ik niet per se bang ben dat ze het niet zouden begrijpen.
Ja.
En dat is ook omdat ik er steeds meer open over kan zijn.
Ik vind dat nog wel inderdaad vaak best wel lastig, want ik weet ook wel dat ze het zouden begrijpen. Als ik het gewoon echt duidelijk uitleg. Maar soms heb ik gewoon geen zin om dat allemaal uit te leggen of zo.
Snap ik.
Soms krijg ik dan zo'n reactie van... nou ja, tenminste, dan wil ik wel echt wel een keer mee uit. Of dan wil ik echt wel een keer mee naar een feestje. Maar voor mij is dat dan, als het binnen Amersfoort is... Dan weet ik gewoon beter ook, als het niet meer gaat, ga ik naar huis.
Ja.
Al mijn vrienden vinden een Amersfoort uitgang natuurlijk saai. Dus dan... Dan is het al, ga dan mee naar Utrecht of ga dan mee naar Amsterdam of zo. Maar voor mij is dat verschil al zo groot, zeg maar. Dat ik dan al denk, nou laat dan maar. Want ja, in Amersfoort voelt het dan nog net haalbaar. Als ik dan dat inplan en dan een week rust neem. Dus dan heb ik toch al soms dat mensen zoiets hebben van... dat is toch maar een stukje verder. Of dat lukt dan toch ook wel. Terwijl dat dan... Ik weet niet, ik vind dat dan wel moeilijk om dan aan te geven dat dat dan niet lukt in mijn hoofd of zo.
Ja. Ja. Ja, nee, dat vind ik heel begrijpelijk eigenlijk.
Maar ook wel denk ik omdat ik mezelf dan niet serieus genoeg neem. Omdat ik dan ook eigenlijk tegen mezelf ga zeggen, nou, dat kan je toch wel een keertje meedoen.
Ja.
Of zo.
Ja, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Jezelf serieus nemen. Want hoe kun je eigenlijk verwachten dat iemand anders je serieus neemt als je het zelf niet eens doet?
Nee, is ook zo.
Maar dat is wel gewoon heel ingewikkeld soms. Want vanuit allerlei hoeken krijg je vooral te horen dat je inderdaad wel even beter je best zou kunnen doen. En dat het dan wel zou lukken. Terwijl het niet werkt.
En ze bedoelen het ook niet zo. Want het is altijd gewoon heel gezellig van, oh, ga je mee? Of...
Ze willen je ook graag mee hebben natuurlijk. Ja, tuurlijk.
Ja, maar inderdaad dan het uitleggen dat zoveel moeite kost. Ondanks dat het heel leuk is.
Ja.
Dat is dan, vind ik dan wel lastig of zo.
Maar alleen het uitleggen al kost je ook weer extra energie. Je moet er weer over nadenken. Je wordt weer geconfronteerd met je, tussen aanhalingstekens, tekortkomingen.
Ja.
Ja,
of tenminste dat je anders bent dan gemiddeld of zo.
Ja, dan de norm. Ja.
Ja. Ja, ik heb dus ook wel een tijdje in de horeca gewerkt. En daar ging ik eigenlijk altijd al over mijn grens heen. Want ik werkte shifts van 11 uur. Ik vond het super leuk. Daar ligt het dan ook echt niet aan.
Nee.
Ik mis het nog elke dag.
Maar dat is ook het probleem. Als je iets heel leuk vindt, dan ga je er volledig voor. En dan maak je shifts van 11 uur. Terwijl dat...
Ja, dat is niet goed voor me geweest. Ik zat daarna echt bijna op een burn-out. Maar dat terzijde. Maar daar had ik ook zo erg dat... na werktijd ging iedereen natuurlijk nog even aan de bar wat drinken. En gingen ze vaak uit op vrijdagen, donderdagen. Nou, eigenlijk maakt het in horeca niet heel veel uit of het weekend wordt of niet.
Nee.
En dan voelde ik me altijd zo een beetje of schuldig of... Ik weet niet of schuldig dan het goede woord is, maar stom of saai dat ik dan niet mee kon of niet mee wilde of...
Ja.
En...
Voelde je je ook een beetje buitengesloten of viel dat mee?
Nou, op een gegeven moment was ik natuurlijk gewoon diegene die nooit meeging.
Ja.
En dat ligt compleet aan mij en dat leg ik dan ook... Ik geef mijzelf ook die positie van ik ga nooit mee.
Ja.
Omdat ik dat oprecht niet trek.
Ja.
Maar dat voelt dan wel... Ja, ik heb daar wel toch wel veel meer mee gezeten. Als je dan toch in zo'n gezonde omgeving werkt.
Ja.
Waarin ik
Juist de horeca zijn mensen die best wel fit... Je moet er best wel fit voor zijn natuurlijk om dat vol te kunnen houden.
En ik heb daar ook niemand verteld over mijn problemen, want ik wilde gewoon heel graag één keer in mijn leven gewoon even gezond zijn, zeg maar. Ja. Dus dan is het nog lastiger om dat aan te geven. En dan zet ik mezelf inderdaad in zo'n positie waarin ik dan dus weer bang ben dat mensen me saai gaan vinden, omdat dat me gewoon dan niet lukt, of zo.
En vind je het een voordeel dat je aan jou niet aan de buitenkant kan zien dat je ziek bent?
Ik weet het. Nou, aan de ene kant komt het hartstikke goed uit soms.
Mm-hmm.
Want soms wil je ook gewoon even doen alsof je niet ziek bent.
Ja,
en wil je gewoon
heel even in die ontkenning schuiven.
Ja. En wil je gewoon even... Nou, soms heb je gewoon even geen zin om te praten over hoe het echt gaat. Of wil je gewoon even meedoen. Of weet ik veel wat voor reden je ervoor kan hebben.
Mm-hmm.
Maar over het algemeen heb ik mij wel heel vaak gefrustreerd gevoeld dat niemand het aan me zag.
Ja.
En dat ik dus zelf moest aangeven hoe het gaat. Daar ben ik niet zo goed in. Dus dat ik, daardoor ben ik ook veel te laat gediagnosticeerd met van alles. Omdat ik het gewoon zelf... Ik kan gewoon niet zo goed voor mezelf opkomen daarin.
Nee.
En ik kan mezelf niet serieus nemen. Waardoor anderen me ook nooit serieus namen. Of tenminste, dat gevoel had ik dan. Maar ik weet het niet. Ik wil ook weer niet zeggen dat als je... zichtbaar ziek bent, dat dat dan makkelijker is of
nee,
zo.
Nee, want dat brengt juist ook weer heel veel andere dingen met zich mee.
Ik heb wel veel momenten gehad dat ik dacht, nou, als ik nu gewoon mijn been had gebroken, vond iedereen heel zielig en had iedereen gewoon sterkte gewenst, weet je, of waren ze langsgekomen.
Ja.
Maar nu ik depressief ben, dan denkt iedereen alleen maar, oh, zij is een beetje raar en negatief of...
Ja,
ik weet niet zo goed. En heb jij dan dat je nu denkt, ik zou liever zichtbaarder ziek zijn? Of, want ik kan het natuurlijk wel soms aan je zien. En ik heb het ook wel door.
Ja.
Maar...
Ja, want ik denk dus soms dat ik pijn heel goed verbloem. Maar sommige pijn is niet te verbloemen. Dus dat zal jij dan wel zien. Wat ik overigens ook best knap vind. Want soms dan vraag je het en denk ik... Ik dacht niet dat dit zichtbaar zou zijn, maar...
Ja, ik ken je ook heel goed.
Ja.
En ik voel het heel erg aan. Soms krijg ik zelf oprecht ook pijn.
Ja, jij bent een hele empathische...
Ja, wat hadden we nou laatst als jij... Dat ik kreeg letterlijk rugpijn omdat jij pijn had.
Ja, klopt. Dat is ook wel
fascinerend. Pijn in mijn knieën of zo.
Ja.
Omdat jij dan ook pijn in je knieën hebt.
Ja, ik heb heel vaak... ik heb eigenlijk de hele dag pijn in mijn knieën.
Ja.
Dus als ik daar dat over vertel, ja, dan krijg jij dat ook. Het is echt een... Nee, dat is top. Ik maak anderen ziek om me heen.
Ja.
Dit is perfect. Ik heb heel erg hetzelfde. Ik vind het soms heerlijk dat je dus niet aan mij kan zien dat ik pijn heb. Of dat ik ziek ben, überhaupt. Je kan mijn longen niet zien, je kan mijn organen niet zien waar het allemaal misgaat, zeg maar. Sommige littekens en dingen kun je dus wel zien. Van operaties of zo.
Yeah.
Maar ja, dat is allemaal niet zo spraakmakend, zeg maar. Dat is niet...
Nee.
En ik had bijvoorbeeld op Tinder, toen ik daar dus op ging... Toen dacht ik dus wel, ja, ik plaats nu allemaal foto's... waarin ik activiteiten doe of gewoon heel levenslustig lijk.
Ja.
er zit net ook levenslust. Er zit levenslust in mij, hoor. Dat wil ik even...
Nee, maar inderdaad. Maar
het is wel... toen dacht ik wel, ik weet niet in hoeverre ik nu een soort van nepprofiel bijna aan het maken ben. Terwijl, aan de andere kant, dat zijn echte foto's van mij. En dat is niet gespeeld. Alleen is er ook een hele kant die je gewoon niet op foto's ziet.
Ik vond het ook heel grappig, want daar hadden we het dus gisteren over. Dat ik echt dacht dat jij zo'n festivalmeid was. Dat je had een foto op een festival en in, ergens op vakantie. Mm-hmm. En dus nog een foto in Arcade hadden of zo.
Ja, in op de pier in Brighton.
Ja, nou, ik dacht toen ik jouw foto zag, echt superleuke meid, maar zij doet zoveel. Zij is vast zo iemand die heel veel energie heeft en die alles kan doen. En dat kan ik gewoon niet bijbenen, joh. En dan ga ik me weer rot voelen over dat jij dat allemaal wel kan. En, dus ik had echt een beetje zoiets van, nou, ik praat wel niet tegen je, want... ten eerste dacht ik dat je het knap voor me was, maar... Ten tweede dacht ik ook wel van ja, ik wil ook niet met iemand zijn die dus helemaal gezond is of zo.
Ja.
Omdat ik me dan heel erg zou gaan vergelijken.
Ja, en dit is dus wel heel grappig, want dit zijn dus allemaal foto's echt over een tijdspanne van ruim 3 jaar.
Ja.
Want ik heb helemaal niet zoveel foto's van mezelf.
Nee.
En dat is ook eigenlijk wel met een reden. Dat is ook wel, denk ik, omdat ik gewoon niet heel vaak out and about ben waarbij... andere foto's van me kunnen maken.
Ja, en ik had ook wel iets inderdaad van... ik zet dan allemaal foto's erop waarin ik heel vrolijk ben. En nou ja, buiten ben ook wel, denk ik.
Ja.
En wat nou als diegene er dan achter gaat komen... dat ik helemaal niet zo altijd kan zijn of zo. Ja. Maar ja, wel blij dat we nu heel erg op hetzelfde energielevel zitten ook. Want ik merk echt dat we daardoor... ik in ieder geval minder vergelijk en echt denk, veel meer kan denken van, nou ja, het is gewoon oké hoe wij ons leven dan indelen. En dat dan, nou, misschien er anders uitziet dan de gemiddelde student.
Ja.
Dat maakt dan voor mij niet uit, of zo. Of minder uit.
Ja, dat heb ik ook wel. Omdat we ook dat delen, voel je, want het is... Laten we eerlijk zijn, soms is chronisch ziek zijn gewoon best wel een eenzaam bestaan.
Ik vind het wel heel fijn dat we allebei wel weten... gewoon de dingen die je gewoon moet gaan accepteren, zeg maar.
Ja.
Die er gewoon dagelijks zijn, zoals je energielevel. En dat je gewoon niet, net zoals anderen, zoveel kan doen... of zoveel kan plannen op die manier. Maar dat we wel heel erg toch samen heel veel dingen doen eigenlijk. Maar dan gewoon binnen zijn huis.
Ja.
Of een rondje wandelen of...
Ja.
En heel veel praten.
Heel veel praten. En we zeggen ook heel vaak tegen elkaar... hey, we hebben dit nu wel gepland, maar als het je niet werkt... dan gaan we gewoon iets anders doen. Ik ben net zo graag bij je als we een film kijken in bed of zo.
Ja, of als we niet eens iets doen.
Nee, precies. Dus dat is wel fijn. Plus, we kunnen hele goede grappen maken gewoon.
Ik heb ook echt iets te veel zelfspot. Dat is een beetje mijn coping.
Ja, maar dan denk ik ook... ja, ik kan gaan huilen, maar kan ook lachen.
Ja, precies. Maar, oh ja... Maar over het ziek zijn, want jij vertelde dat mij dus al echt aan het begin toen we daten.
Ja.
En ik weet nog wel dat ik aan jou vroeg, de eerste date nog, kan ik daar rekening mee houden? Of kan ik iets doen waardoor... want we gingen wel best wel een drukke dag. We gingen naar het museum en we gingen lunchen. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk best wel veel. Misschien voor jouw lichaam al helemaal. Want mentaal ga ik toch misschien wat sneller over mijn grens of zo. Ik wist niet zo goed hoe ik daar in het begin mee om moest gaan of zo.
Nee, dat snap ik wel. Dat weet ik zelf ook niet altijd. Omdat juist, ja, ik hou gewoon wel van dingen doen. Ik hou van uitjes en verschillende activiteiten. En ik, wat dat betreft heb ik gewoon heel veel interesses. En denk ik heel vaak bij dingen, oh, dat zou ik heel graag willen proberen. Of... het liefst zou ik oprecht gewoon elke maand gaan bungee jumpen en reizen. Dus daar moet ik voor mezelf ook heel vaak een rem op zetten.
Ja, precies. Ja, want toen ik dat vroeg, zei jij gewoon een beetje van nee.
Nee, en ik heb onze date, hebben wij 2 weken van onze eerste date, hebben wij 2 weken van tevoren gepland. Dus ik moet heel goed plannen. Dat is oprecht gewoon, dat is een van de dingen, een voordeel van dit hele chronische ziek zijn, waar ik goed in ben geworden, is plannen. Want ik heb altijd goed moeten... indelen hoe ik dus die energie, die lepels, verdeel over een week. na onze eerste date heb ik ook gewoon 3 dagen helemaal niks gepland. Voordat ik weer iets kon gaan doen. En heb ik de dagen erna ook gewoon oprecht gewoon alleen maar op de bank gelegen.
Ja,
en,
precies.
Series gekeken en heel even in de tuin gezeten of zo. Dat soort dingen dan.
Ja.
Maar omdat ik dat dan van tevoren weet, kan ik me daarop instellen. En dan is het allemaal best wel te doen. Hoe is het voor jou om een vriendin te hebben met chronische ziekte?
Nou ja, aan de ene kant was ik dus heel blij toen ik hoorde dat je niet zo gezond was als dat ik dacht.
Is er nog iemand blij met mijn ziek zijn?
Ja, nee, ik ben er eigenlijk helemaal niet blij mee hoor. Maar dat ik... ik weet niet, ik vond het wel heel fijn om te weten van... Je hebt dingen meegemaakt, je hebt een bepaalde levenservaring. We kunnen ook de diepte in qua gesprekken en zo.
Ja.
Maar uiteindelijk ben ik er natuurlijk helemaal niet blij mee. Want ik ben gewoon heel erg slecht in pijn aanzien bij mensen. Ik ga altijd of huilen. Ik huil zeg maar nergens om, behalve als ik iemand anders pijn zie hebben.
Ja, dat is wel typisch.
En ik weet dus niet zo goed waar dat vandaan komt. Maar ik weet dus wel nog heel erg dat ik bijvoorbeeld vroeger op school, op de basisschool al. Toen hadden we nog Zwarte Piet. En die had een gebroken been. En dat vond ik zo erg dat ik volgens mij de hele middag heb zitten huilen.
Ja.
En nou ja, als iemand anders pijn had in de klas of verdrietig was, ik ging gewoon meehuilen.
Ja.
En ik vind dat zo naar om aan te zien of zo. Dus wat dat betreft is dit niet een hele goede match. Ook alleen daarop.
Ja, want als ik verder heel actief was geweest en als een gezond persoon functioneerde, ik denk dat je dan toch een... ervoor moet oppassen dat je dan niet een soort van minderwaardigheidsgevoel gaat houden. Want dat herken ik wel, zeg maar, uit het datingleven en uit mijn eerste relatie. Dat je toch dan het gevoel hebt, ik hou die ander tegen, bijvoorbeeld.
Ja.
Of die ander heeft een soort van heel leven naast mij, omdat ik gewoon niet kan deelnemen aan sommige dingen.
Ja, dat had ik ook heel erg. Dat ik... mijn hele dag natuurlijk dan vrij moet maken om iemand te zien.
Ja.
Want energie en moeite. En die ander die denkt, oh, ik ga even een uurtje langs jou en dan ga ik door naar een feestje en dan ga ik nog dit doen en dat doen. En dan voelt dat niet meer gelijkwaardig of zo.
Ja.
Maar nou, ik vind het wel heel fijn dat we allebei dus elkaar heel erg kunnen begrijpen. Maar ik vind het dus ook wel vaak heel erg moeilijk om aan te zien. En soms, ja, zeg ik dat dan niet of zo. Omdat ik dan denk, ik wil het ook weer niet over mij maken. En we hadden gisteren ook zo'n moment.
We hadden gisteren gewoon een zware dag waarvan ik dacht, ja, het is voor jou vooral zwaar. En toen ging het vervolgens over schoonmaken en dat ik dus heel erg allergisch ben en daardoor... benauwdheidsklachten van krijg en dat ik die nacht ervoor best wel slecht had geslapen door benauwdheid. Toen dacht ik, ja, maar ik wil het nu helemaal niet over mij maken, want vandaag was zwaar voor jou, dus we moeten het over jou houden, terwijl,
terwijl het eigenlijk gewoon over ons allebei gewoon moet blijven communiceren.
Ja.
En dat is wel heel erg hoe we hier wel mee omgaan, denk ik. Dat we wel, dat communicatie is echt voor ons heel belangrijk.
Ja.
Dus op een gegeven moment had ik ook dan weer zoiets van... Ik voelde me eigenlijk slechter over dat ik niet nog dat extra stukje had gestofzuigd.
Ja.
Dan over de rest van de hele dag.
Ja.
Dus, en dan ga ik me dus weer schuldig voelen dat ik dat niet voor jou heb gedaan. En dan zeg ik dat dan ook wel. En dan voel jij je eigenlijk weer schuldig dat je dat hebt gezegd.
Ja.
En dan accepteren we maar gewoon dat we ons even schuldig voelen. Maar dat we het wel delen of zo.
Ja, vooral dat letterlijk uitspreken wat je denkt en wat je voelt. Ook soms is het... Ja, ik voel van alles, maar ik weet niet precies wat ik voel. Alleen al dat uitspreken kan soms een soort van iets openbreken. En het is gewoon fijn om te weten waar de ander... waar de ander staat of zo op dat moment.
Ja, en ook niet voor de ander gaan invullen. Dus ik kan dan... Jij kan dan wel denken van... Ik zeg dit nu niet, anders gaat zij zich zorgen maken of zo. Of ga ik me schuldig voelen, maar...
Maar daarmee neem je eigenlijk ook bijna de ander niet serieus. Want je zegt dan dus eigenlijk... Oh ja, dus als ik nu iets ga zeggen... Dan zou de ander dat niet aan kunnen.
Ja.
Terwijl ik weet, je bent ook gewoon volwassen. Je kan dit gewoon... Je zou dit gewoon allemaal aankunnen.
Ja.
En zodra je het niet aan kan, dan moet je me dat ook zelf vertellen. Dus eigenlijk elkaar wel ook gewoon die verantwoordelijkheid laten aangaan of zo.
Ja, gewoon echt alles zeggen. Dat is eigenlijk ons hele doel voor de rest van onze relatie.
Ja.
Om gewoon altijd te blijven communiceren over alles.
Ja.
En zolang je dingen communiceert, komt het vast wel goed, denk ik.
Ja, en ik denk dat we nooit volledig de hele dag door zullen zeggen waar we allemaal last van hebben. Want dat is gewoon... Als je chronisch ziek bent, heb je gewoon de hele dag last. Daar kun je van uitgaan. Ja. Of dat dan mentale dingen zijn of fysieke dingen. Je hebt gewoon altijd iets wat je beperkt of pijn doet. Ja. Of waar je last van hebt of whatever. Dus dat is gewoon... Maar dat hoef je niet altijd letterlijk uit te spreken. Maar wel gewoon aan het eind van de dag kun je soms gewoon zeggen... joh, ik had het echt even zwaar vandaag.
Ja.
En dat ging hier en hier en hier om.
Ja, precies. Maar ik vind het ook wel goed dat je dat zegt inderdaad. Want soms denk ik dan... Ik heb dan wel eerder momenten gehad van dingen uitspreken. Van dat het dan niet goed ging of zo. En dat ging dan vaak over de hele week of de hele maand of het hele jaar.
Ja.
Omdat ik gewoon mensen beseffen niet dat je daar dagelijks last van hebt. En in meer of mindere mate.
Ja.
Maar als ik dan elke dag ging zeggen ik voel me slecht of dit is er aan de hand. En dan voelde ik me ook zo'n zeur of zo. Dan voelde ik me ook alsof ik elke dag hetzelfde zeurverhaal kwam vertellen. Terwijl...
Ja, en dat is ook zo. Je zou de hele dag kunnen gaan vertellen... Oh, ik heb hier pijn. Ja. Oh, ik heb hier last van. Oh, ik vind dit moeilijk. Oh. Maar dat, ja, daar wordt niemand gelukkig van. En helemaal jij zelf niet.
Nee, dus dan mijn coping was dan inderdaad om dan maar te gaan doen alsof het heel goed gaat.
Ja, heb ik ook heel vaak gedaan, ja.
Terwijl het juist heel fijn is hoe wij... Ik vind het heel fijn hoe wij het nu doen. Wel gewoon alles delen, maar ook weer niet. We weten ook wel... We vinden onszelf niet zielig of zo. Dus
nee,
dan
je moet het ook gewoon leefbaar houden voor jezelf.
Ja.
Want dat is gewoon...
Maar we gaan ook niet doen alsof dingen er niet zijn die er gewoon wel zijn.
Ja. De aanrader van deze aflevering is Inclusiecards. Die kun je volgen via @inclusiecards op Instagram. Inclusiecards.com. Het zijn allemaal wenskaarten, aanzichtkaarten en een aantal prints op wat groter formaat. Die super inclusief zijn. Dus je kunt iemand feliciteren met een adoptie bijvoorbeeld. Je kunt iemand feliciteren met een nieuwe rolstoel. De figuren die er op staan afgebeeld, dus de mensen, die zijn van verschillende kleuren. Verschillende beperkingen zie je. Verschillende lichamen.
Ja.
Het gaat over... Je kunt iemand feliciteren ook met een nieuwe therapie. Je bent begonnen met iets nieuws.
Iemand met twee moeders, twee vaders.
Hoera, een mensje in plaats van een meisje of een jongen.
Ja.
Dus echt
heel leuk.
Ja, ik ben zo ontzettend... Ik heb al 2 keer een bestelling daar geplaatst. Ik ben zo ontzettend blij dat dit er bestaat. Want hoeveel mensen herkennen zich nou uiteindelijk in alleen maar de Hallmark en de Creedskaarten?
Ja, en ik vind echt het gewoon zo belangrijk, denk ik, dat dit soort dingen gewoon normaal worden gezien in onze maatschappij. Deze mensen leven er allemaal.
Ja.
Dus...
En in best wel grote aantallen, want we zijn echt niet met zo weinig hoor.
Nou, dat was hem wel voor deze aflevering, denk ik. Volgende aflevering gaan we het iets meer hebben over de mentale kant. Hebben we natuurlijk nu ook wel besproken.
Ja.
Maar gaan we nog iets dieper in op mijn diagnoses en jouw mentale kant van het ziek zijn misschien ook.
Ja. Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren.